goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Dit is een BNR podcast.
Minigame.
Goed dat je luistert naar deze minigame, onze shortcast bij All in the Game. En vandaag weer een bijzondere aflevering over een game die we onlangs even kort aanhaalden. Maar gezien de even, spectaculaire als ook controversiële ontvangst, moeten we er toch echt nog even over doorpraten. Dat doen we vandaag met een echte kenner als gast in deze podcast. Even een goede bekende van me uit de game media, nu bij ons Marcel Vroegrijk. Welkom Marcel.
Ja, dankjewel voor je hartelijk welkom.
Ja, leuk dat je erbij bent. Bij mij in de studio staat ook nog eens wel bekend hier bij BNR Jochem Visser.
Dankjewel voor een mooi welkom.
En ik ben Jo van Buurik, zoals altijd. Mensen, nu zijn we goed uitgerust om te praten over Dragon's Dogma 2.
In a realm of fantasy and fate, you've existed before. As a chosen hero bestowed with immense power. A nefarious wielder of great magic. A conqueror of monsters.
Marcel, je hebt de game gereviewd voor Gamer.nl, waar we allebei voor werken. Je gaf me 9. En ik citeer je, je noemde het een van de beste open wereldgames tot nu toe. Dat is wel veel lof als we kijken naar dat er in de afgelopen jaren games als Elden Ring en Tears of the Kingdom uitkwamen.
Ja, zeker. Maar ja, je noemt ook 2 games opgelijk waar die wat mij betreft ook... Hij paste heel mooi in dat rijtje. Ja, vind ik wel.
Ik vind hem goed, ja. maar op dat niveau, dat voelt toch, dat zijn 2 grote der aarde, toch?
Ja, zeker. Maar wat mij betreft past deze er ook bij. Maar wel zeg maar binnen zijn eigen niche. Die andere 2 games hebben ook ieder hun eigen manier waarop ze dat genre, de open wereld verkennen, aanpakken. En Dragon's Dogma 2, die kiest voor een heel eigen manier. En die doet het, dat doet het eigenlijk heel goed.
Ja. Wat ik zelf wel aardig vind, er wordt natuurlijk al allerlei vergelijkingen gemaakt. En door die 2 games aan te halen doen we dat hier eigenlijk ook al. Maar IGN had nog een hele video uitleg waarin ze zeiden, ja, het lijkt eigenlijk ook heel erg op Skyrim. Ik heb mensen gehoord die zeggen, ja, denk aan The Witcher. Eigenlijk van alles en nog wat in het open wereld fantasy genre wordt erbij gehaald.
Ja, ik denk dat Marcel net wel de kern te pakken hebt met hoe je die wereld te lijf gaat. Hoe je die open wereld te lijf gaat erin. Want het is een... Het is een enorme mash-up, een soort potje potpourri, zeg maar, van een beetje Skyrim, een beetje The Witcher-achtige dialoog en graphics ook wel. En dan heb je weer die Soulsborne. Dat gevoel krijg je een beetje als je de omgeving ingaat, buiten de stad dus. Want dan wordt het wat enger, ga je snel dood, enzovoort, enzovoort. Dus het is echt die potpourri, zeg maar, die zou ik eerder... Ja, dat de kern van de game is hoe je die wereld te lijf gaat. En hoe raar het is om naar buiten te lopen, zeg maar.
Ja, het is heel erg fysiek en mechanisch en physics-based, zou ik ook zeggen.
Ja, gewoon The Witcher 3 third person. Maar dan met echt een Soulsborne gevoel als je naar buiten stapt. Ja. En dan opeens weer Skyrim.
Maar juist als je Soulsborne zegt. Marcel, ik ken jou vooral als, ik zeg het gewoon, de Soulsborne-kenner van Nederland. Eigenlijk als ik zie welke games van From Software je allemaal gereviewd hebt door de jaren heen.
Dat is veel lof, maar oké. I'll take it.
Maar verdiend vind ik. Maar het punt is, hoe verhoudt Dragon's Dogma 2 zich ten opzichte daarvan? Want dat geldt toch een beetje als een soort gouden standaard, bijna.
Ja, ik vind het. Ik snap de vergelijking. Ik weet niet of ik het er helemaal mee eens ben. Met name ook deze game laat die Souls games die zijn ondoordringbaar soms qua systemen. Dat je gewoon niet per se weet wat wil deze wereld nou van mij. En dat is best. En dat is best uniek in een industrie waarin heel veel games eigenlijk soms tot vervelend toe herhalen wat je moet doen. In die zin is het best wel vergelijkbaar Dragon's Dogma met die Souls games. Want deze game legt ook gewoon niet zo heel veel uit en al helemaal niet expliciet. Waar het verschil in zit is denk ik dat ik vind de gevechten niet per se heel moeilijk, dat ze heel veel reactievermogen van je vragen. Maar ze zijn vooral... wat deze game wil is dat jij eigenlijk heel erg goed luistert naar zijn systemen en daar je voordeel mee doet. Dus als jij op een heuvel staat en het monster staat hoger op de heuvel, dat geeft jou al een nadeel. Want jij kan er gemakkelijk afglijden. Als het monster jou raakt, dan vlieg je verder. Omdat je zeg maar de heuvel afrolt. Dat soort dingen. Sta jij hoger, dan heb jij een voordeel. Regent het, dan is het gladder. Dat soort elementen, zeg maar, toch een beetje de natuurwetten. Het is natuurlijk een virtuele wereld, maar die wetten die gelden zeker. Om daar rekening mee te houden, daar zit de moeilijkheidsgraad in. En inderdaad, is het nacht? Moet ik dit gevecht wel beginnen? Want ik merk dat het begint te schemeren. En dan komen de skeletten naar boven en dan wordt het er niet makkelijker op.
Ja, het zijn eigenlijk hele basale, echt aardse, om het zo te zeggen, overwegingen die je moet maken van ga ik dit nu doen of niet. Ik had gisteren met Jochem nog even contact. Ik haalde de situatie aan waarin ik moest van een ene stadje naar een andere stad. En dat was een lange weg, had ik al ingeschat. En ik kwam een non-playable character tegen die zei, hey, ga je met me mee? Want ik heb ook een paar wachters bij me. Ik dacht, nou, leuk zijn met z'n zevenen. En toen kwamen we ergens halverwege bij een kampje, kwam ik een grot tegen. En ik dacht, ja, ik wil eerst die grot in. En toen kwam ik terug en toen was dat non-playable character was weg. En die was ergens op een wagen gestapt. En die wagen die was overvallen, had ik het idee later. Ja,
dat gebeurt dan. Ja, dat zie ik als systeem 2, zeg maar. Dus Marcel noemde net systeem 1, waarbij je dus die wildernis ingaat en heel fysiek keuzes moet maken de hele tijd. En bang bent voor de fysica van die wereld ook wel. Want je stuit het echt rond als character trouwens.
Ja,
je
wordt echt
zo, goedemiddag. Maar daarnaast krijg je ook dat als jij bijvoorbeeld een quest gaat doen, dan zijn er oplossingen waarvan jij niet te horen krijgt waar ze zitten. Hoeveel er zijn, hoeveeltallig ze zijn. En ook, ja, je vraagt je de hele tijd af, als ik nu wegloop, wat gebeurt er dan?
Ja.
En dat vind ik een heel mooie gedachte voor een game die ook gewoon een railroad RPG had kunnen zijn, waarop je op een spoortje wordt gezet en ga maar lopen naar je questmarkers, zeg maar.
Ja. Marcel, jij maakt ook nog de vergelijking in review met Dungeons & Dragons, maar dan zonder de sociale verplichtingen. Die vond ik ook heerlijk. En dan dringt ook de vergelijking met Baldur's Gate 3 zich op, wat natuurlijk qua setting en het feit dat het een fantasy RPG is, om zo te zeggen, overeenkomstig is, maar verder qua uitstraling en ook qua gameplay, want ja, uiteindelijk is Baldur's Gate 3 heel erg conversational en turn-based en dit is directe real-time actie. Maar toch hebben ze veel raakvlakken. Hè? Hoe ervaar jij dat?
Ja, ja, eigenlijk zijn het, hoe noem je dat? Volgens mij is de term companion piece. Dat is eigenlijk een soort van dat die twee media-uitingen, dat je die eigenlijk mooi naast elkaar moet leggen. Ik raad niet aan om ze tegelijkertijd te spelen, want het zijn alle twee games.
Doe dat toevallig wel. Het gaat best aardig.
Tientallen, zo niet honderden uren. Maar het mooie is dat in Baldur's Gate, daar zit het rollenspel, zeg maar, wat uiteindelijk de RPG typeert. Zit hem vooral inderdaad in de gesprekken die je hebt met mensen en hoe je zaken oplost. En de combat, daarin stuur je eigenlijk jouw hele gezelschap aan. Van iedere beslissing maak jij als speler. Dat is niet per se de echte D&D-ervaring. Want dan, dat doe je met meerdere mensen waar jij niet per se invloed op hebt. En het zijn je vrienden, misschien na een sessie niet meer. Dat weet ik niet. Maar die maken hun eigen keuzes. En dat is in deze game ook wel zo. Want je hebt natuurlijk ook een soort reisgezelschap bij je. Je kunt ze opdrachten geven. Het is niet dat ze die per se direct opvolgen en ook niet op de manier zoals jij hem in gedachten had.
En dat zegt de game ook tegen je. De game zegt tegen jou, ja, ga maar uitkijken hoe die companion commands uitwerken met de verschillende companions. Ja. Zeg maar.
Maar dat maakt voor mij ook, zeg maar, dat lost wel de fantasie in van samen een avontuur aangaan. Want dan wil ik wel dat die andere, ja, het zijn geen mensen, het zijn uiteindelijk computergestuurde personages. Maar zij maken wel hun eigen keuzes. En dat vind ik belangrijk voor die illusie dat ik met een gezelschap op reis ben. In plaats van dat ik eigenlijk gewoon zelf heel veel knoppen aan het indrukken ben. En iedere actie tot in detail zelf moet kiezen.
Ja.
Ik moet wel zeggen, dat kan dus heel sophisticated klinken. Maar het kan ook zo zijn dat je dus combat ingaat en dat opeens jouw, hoe heet hij ook nou weer? De naam ontschiet mij nu even.
Japan.
Die loopt opeens naar een stel appels om die te harvesten.
Ja, soms gaat het een beetje mis. En ze houden niet op met ouwe hoeren trouwens.
Nee, ze houden echt hun mond niet. En dan moet je nog gaan kijken wat ze zeggen ook, want je hoort het amper.
Ja, maar goed, zo kwam ik er dus ook na 10 uur pas achter dat als een van die pans zegt, oh, ik weet waar die schatkist is, waar ik bij mijn andere meester, want die pans komen dan ook van andere spelers af, die me is tegengekomen. En dat ik pas na 10 uur had, oh, als ik met op een bepaalde knop druk, dan leidt hij hem er ook echt naartoe. Maar dat legt het spel ook eigenlijk amper uit. Ja, zo leer je wat van Jochem.
Ja. Nog een tip dan. Je hebt ook het wachtcommando. En als je dat indrukt, dan blijven ze gewoon echt op de plek staan. En als je ze even beu bent, dan zet ik ze gewoon in een hoek. En dan druk ik dat commando in. En dan haal ik ze later wel weer uit de ballenbak.
Zo, kattenmens, jij bent af.
Jochem, even voor de goede orde. Ja. Jij was hier eigenlijk helemaal niet per se van onder indruk toen ik jou over het eerst sprak.
Nee, not at all.
Je praat wel heel leuk met ons mee.
Ik heb een enorm dubbel gevoel. Dus laat ik me niet te veel inbinden, want ik heb echt wel wat harde woorden hoor. Maar kijk, wat Marcel benadrukt, die systemen die de open wereld regeren, die jij kan leren kennen als speler en waarmee jij die wereld in kan gaan, dat is vrij uniek. En dat, ja, dat verdient denk ik ook minstens een 8, zeg maar. Maar ja, ik hou ook van die dialoog, die Baldur's Gate 3 en nou ja, de oudste RPG's en de nieuwste. En wat je dan heel erg merkt is dat, nou, er wordt een Engels taaltje gebezigd sinds Baldur's Gate 3 kennelijk, wat nergens op slaat.
Maar het is nog veel dikker aangezet dan Baldur's Gate.
Veel te dik aangezet. En het is bijna, het is niet serieus te nemen eigenlijk, die dialoog en de lines. Een voorbeeld, een character zegt helemaal aan het begin, you've lost your memories. En toen dacht ik, oh, wat fijn om te weten. Blij dat jij me dat vertelt. En is dit een soort metagrap naar hoe weet je wel, characters met geheugenverlies eigenlijk veel banger zouden moeten zijn voor de wereld of zo? Ik dacht echt, is dit meta-humor of niet, weet je wel?
Jij vond eigenlijk het schrijfwerk in ieder geval in de eerste uren dus gewoon niet zo goed.
Nee, ik kon het echt bijna niet serieus nemen. En de systemen die rollen ook over elkaar heen. Want wij noemen net hoe geavanceerd dat is. Dat je dat gevoel krijgt van die wereld die over zichzelf heen buitelt. En nieuwe systemen op jou afgooit die je niet echt snapt meteen. Dat is geavanceerd. Aan de andere kant kan het ook gewoon leiden tot chaos. Heel erg grote chaos. En dat, kijk, ik heb nu zo'n 8 uur in de game zitten, dus laat ik niet te hoog van de toren blazen. Mm-hmm. Er gaat zich nog heel veel emergent gameplay en systemen aan mij openbaren. Maar ik vind wel dat je op een gegeven moment echt moet beslissen voor jezelf of je verhaal interessant vindt of dat je combat interessant vindt. Als je die laatste keuze niet maakt,
ja,
dan vind je Dragon's Dogma 2 niet echt heel veel.
Nee, oké, ik zit ook nog maar een stukje verder dan jij. Maar Marcel, jij hebt het meeste uren by far ingestoken van ons. Ik heb ook wel wat gelezen van andere mensen die dat hebben gedaan. Het verhaal ontvouwt zich als je eenmaal een paar tientallen uren verder bent wel wat meer, toch? Of heb ik dat verkeerd?
Ja, nee, absoluut. Alleen, ja, ik ga niet hier beweren dat het een heel erg verhaalgedreven game is. In de zin, er zijn een handjevol echt hoofdmissies. Maar om eerlijk te zijn ben ik die ook een beetje uit het oog verloren. Omdat ik gewoon tientallen uren in de wereld rondloop. Dus is ook niet helemaal fair naar de, ja, ik kan niet per se heel goed meer oordelen hoe pakkend dat verhaal is. Want ik neem zelf zeg maar een zijweggetje van 50 uur, dan kan ik daarna wel zeggen van, nou, het verhaal, ik weet niet zo goed meer waar het over gaat, maar denk ik, ja, vind je het gek? Want je hebt het zojuist, de afgelopen 50 uur heb je het zitten negeren. Maar ik moet wel zeggen, er komen nog wel wat meer intriges en dergelijke, en het is niet slecht, maar het is niet de hoofdmoot. Hè? Maar uiteindelijk, de verhalen, die maak je zelf. Dat zijn de anekdotes die wij nu delen. Van ik zat op een kar en toen kwam er een griffioen. En die pakte de os die kar trekt, die pakte die op. En die vlogen mee weg. En daar ging mijn reis zeg maar naar de stad. Toen moest ik zelf maar een kampvuur zien te vinden. Dat soort dingen.
Daar is deze keer verhaal genoeg. Belachelijk goed in. Hè? Want ik bedoel, ik haalde net mijn eigen anekdote aan. En mijn favoriet is er nog. Want ja, ik hou nou eenmaal van vechten. Dat is ook waarom ik Dungeons & Dragons speel. Ik zat in een grot. En opeens kwam er een hele grote ogre. En die kom je op een gegeven moment best vaak tegen. Cyclopen en zo. Zeg maar formaatje huizenhoog die je kan beklimmen. En dingen mee kunnen doen. En toen was er een giga gevecht van 10 minuten. En het was niet eens een bos. Dit was gewoon een middencategorie vijand dan eigenlijk of zo. En ik stuurde dan een videoclip ervan naar onder meer Jochem en een paar andere mensen. Weet je, hij klimt op de muren van de berg en er zijn explosies en ik moet op hem klimmen, mijn mes in zijn oog steken en dan gaan we weer verder, weet je wel. En ja. Jochem, jij had het over lol per minuut of zo?
Ja, dat vind ik echt een compliment voor deze game. Tegenwoordig worden games gemaakt niet om heel veel lol per seconde te hebben, maar om meer seconden per jouw lol te hebben. Want dan kunnen ze data vergaren, kunnen ze je laten spelen, speelduur gaat omhoog, verkoopaantallen enzovoort enzovoort. En misschien doe je nog een microtransactie ook, waar we het misschien nog even over moeten hebben.
Ja.
Maar en dit is echt een game, en dat is voor het eerst in lange tijd, waarbij ik dat oude Unreal gevoel echt wel krijg uit die combat. Dat het echt fun per second brand is. En dat vind ik echt heel knap. Want dat wilde ik ook nog zeggen. De game voelt voor mij een beetje als naar de Zwarte Cross gaan, zeg maar. Je Mattie, die dat is niet helemaal de grootste NRC-lezer uit jouw vriendengroep, zeg maar. Maar je denkt, ach, ik ga eens een keer met Kees mee. Weet je wel, we rijden met Kees naar Zwarte Cross. En je hebt niet de dure kleren aan. En je kent de bands ook niet. Maar het wordt chaos en modder.
En het is rauw en het is vies. Ja. En er gebeuren dingen. Ja. En je hebt eigenlijk geen idee wat er gebeurt. Maar het is fantastisch. En als je er gewoon in meegaat, dan heb je het zelf ook naar je zin.
Ja, enorm. En dat vind ik, dat noem ik dus een fun per second game. Ja. Vreselijke Engelse term. Maar dat
rauwe kenmerkt de game wel, hè, Marcel. En als ik kijk naar wie het gemaakt heeft, Capcom. Nou, daar komt ook Monster Hunter vandaan. Daar heb ik persoonlijk niks mee. Maar daar zie ik ook wel veel gelijkenis. Want dat heeft ook dat rauwe, dat bonkige, zeg maar.
Ja, het is een vertrouwen wat de game legt in zijn spelers. Van, hier zijn de systemen. Hè, we leggen ze niet eens per se uit wat ze zijn of wat ze doen. En ze vertrouwen jou als speler van, ga er maar mee experimenteren. En ik denk dat daar ook de vergelijking mee komt met waarom we nu een Dragon's Dogma noemen in een rijtje met een Elden Ring, een Zelda Breath of the Wild, een The Witcher, een Skyrim. Dat zijn allemaal games die dat avontuurlijke gevoel van zoek het zelf maar uit, niet op per se op dezelfde manier, maar wel allemaal op een manier heel erg goed vertegenwoordigen. En ik denk dat we misschien als gamers wel echt altijd op zoek gaan naar dat ultieme gevoel van avontuur.
Ja.
Dat is waarom we ooit de eerste Zelda misschien zijn gaan spelen.
Zeker.
Of noem het maar op.
Ja, en daar ligt mijn probleem ook met deze game. Want mijn kernprobleem met deze game is dat avontuur altijd interessant is. Hè? Bij Dark Souls en dat soort games is het de mysterieuze, ondoordringbare wereld. Bij Zelda is het een bijna kinderlijke, maar pure emotie die vaak wordt doorgezet. Nou, zo zijn een heleboel dingen om naar op zoek te zijn. En bij Dragon's Dogma 2 weet ik echt niet waar ik naar op zoek ben. Volgens mij ben ik alleen maar op zoek naar de volgende hippogriff die iemand van zijn kart
trekt. Ja, maar Jochem, ik haal weer even die vergelijking die RJ maakte met Skyrim aan. Daar, ik heb Skyrim nooit gespeeld, moet ik erbij zeggen. Maar daar over van, dan komen er soms komt er opeens een draak of een vijand en dan gebeuren de dingen.
Ja, maar
dat vond jij ook fantastisch, toch?
Nou, dat was ook wel hartstikke leuk. Maar kijk, die IGN review, dat was een goede review voor IGN begrippen.
Ja, dat was gewoon analyse, maar oké.
Ook analyse, sorry. Maar dat die draken, dat was helemaal het punt niet van Skyrim. Het punt van de Elder Scrolls game is dat jij een wereld ingaat waarin jij uiteindelijk met allerlei inferieure gameplay systemen die goed samenwerken, je eigen leven kan gaan leiden in een tweede wereld. En Zelda is iets heel anders dan dat, zeg maar.
Nee, true.
Maar allemaal gaan ze over nieuwsgierigheid en avontuur. Dus.
Ja, ja. Nou, dat is wel een interessant gemeente. Over nadelen gesproken, jij hebt hem op PC gespeeld.
Ja.
Hoe is de performance daar? Zeg maar, nou, hoe draait die?
Even om zuiver te zijn. Ik heb een 3080 GTX erin zitten. 32 gigabyte aan RAM. En een flinke i9 12700. En ik moet zeggen, hij runde prima voor het grootste deel. Ik was voorbereid op veel ergere performance problems. Maar toen kwam ik bij die eerste stad, Melf.
Ja.
En dan begint er daar al een dropje te vallen, zeg maar. En dat is ook echt instant. Hè? Je gaat echt van 60 naar 40 opeens, zeg maar. En ik dacht,
frames per seconde.
Wat gebeurt hier nou? En dat was wel bijzonder. Maar eerlijk gezegd viel het mij mee.
Ja, op de PlayStation 5, daar heb je hem denk ik ook op gespeeld, hè Marcel. Is het net te doen? Ja, een instabiele 30 frames per seconde, zou ik zeggen.
Ja, het schiet er soms boven en soms ver onder. Ik kan het niet goed praten, maar tegelijkertijd is het ook niet, als ik terugkijk op het avontuur, is het nou niet dat ik denk van dit stond het nou heel erg in de weg. Ik hoop wel dat het nog beter gaat worden. Want helaas, ik kan daar relatief makkelijk doorheen kijken. Dat geldt niet voor iedereen. En ik zou het gewoon zonde vinden als dat gewoon de ervaring van deze game beleven in de weg staat voor mensen. Ik kan het goed begrijpen, maar ik zou het zonde vinden. Dus ik hoop dat ze het met wat updates in ieder geval wat minder schrijnend maken.
Ja, ze zitten er wel bovenop.
Ja, ze hebben wel al een update aangekondigd. Moet ik zeggen, Tears of the Kingdom draait ook verre van stabiel. Maar goed, dat is dan op een spelcomputer die minder krachtig is dan een gemiddelde smartphone tegenwoordig.
Terecht,
de Nintendo Switch. Maar goed, dan nog. Dan tot slot, ik zou zeggen, de gouden olifant in de kamer. De microtransacties. Want ja, je kan verschillende zaken in de game krijgen met echt geld. Maar dat zijn allemaal dingen die je ook door te spelen kan verwerven. Items om dode personages tot leven te wekken bijvoorbeeld. Het aanpassen van je personage fysiek. Daar is ook wat ophef over. Want bijvoorbeeld in Baldur's Gate 3 kun je dat dankzij een update altijd doen. Maar de meest controversiële misschien nog wel fast travel. Hè? Die wereldkaart is enorm. het spel verwacht eigenlijk dat je alles zelf aflegt. Ja, je kan wel in die ossenkar zitten en dan kun je het skippen, maar dan heb je het risico dat je aangevallen wordt. Maar echt teleporteren, dat kan met een hele zeldzame steen. Tenzij je echt geld betaalt. Marcel, hoe kijk jij hier nou naar? Want na de reviews is hier toch heel wat over gezegd, vooral door gamer reviews, zeg maar.
Nou, ik vind het wel grappig dat je dit zegt. En nu ga ik je toch wel een klein beetje afvallen, Joe. Want dit, wat jij nu zegt, klopt niet.
Oh jee, ik heb het verkeerd.
En daar is de hele ophef ook rondom ontstaan. Je kunt een item kopen, inderdaad met echt geld, voor €2,50, meen ik. En je kunt er daar 1 van kopen, maximaal. Dat heet een port crystal. En wat dat doet, dat creëert een, noem het maar even, een handmatig punt in de wereld, wat je eigenlijk overal kan zetten. Dus je kan het ook echt gewoon tegen een boom midden in de wildernis plaatsen, maar ook in een stad. Dat punt zorgt ervoor dat jij daar in principe altijd naartoe kan fast travelen. Maar, en dit is een grote maar, daar heb je een ander item voor nodig, wat ook zeldzaam is, wat veel in-game centjes kost, om het maar even zo uit te drukken. En dat is dus niet te koop via echt geld. Dus de ophef komt ervan, iemand heeft aan het begin zag een item en dat daar stond in de beschrijving stond iets van fast travel. Die heeft de conclusie getrokken, wacht, fast travel zit achter een betaalmuur. Dat is een totaal eigen leven gaan leiden. Terwijl in praktijk is het eigenlijk eerder grappig dat ze een item verkopen om naar te fast travelen, maar niet de items die je daadwerkelijk nodig hebt om dat te doen.
Ja, en dus ik zou daar
het is alsof je.
Ja, dat hebben we vaker gezien van Capcom, toch? Dat je al die nutteloze items krijgt die je kan kopen. Ja,
maar het is alsof je. Ja, je kunt wel. Ik kan nu ook zeggen van ik koop een huis van 10 miljoen. Maar als ik zeg maar volgende maand de hypotheek, al niet meer het onderhoud kan betalen, dan heb ik niks aan dat huis. En dat is een beetje wat er hier aan de hand is. Je hebt in principe heel weinig alleen aan dat item. Dus je kunt jezelf niet een snelle weg door de game, zeg maar, kopen of aanschaffen, of hoe je dat ook zegt.
Maar daarmee proef ik eigenlijk, Marcel, dat je zegt, ja, die ophef is eigenlijk een beetje overtrokken. Dat is het gevoel dat ik namelijk eigenlijk overwegend al had.
Ja, absoluut. Maar weet je wat het is? Het ontstaat niet zomaar, deze ophef. Dat komt omdat dit een game is die zich moeilijk laat uitleggen aan de hand van systemen die we uit de meeste games kennen. Omdat deze game het gewoon op een heel eigenaardige manier en soms zelfs gewoon bijna ouderwetse manier aanpakt, die haast actief, zeg maar, tegen het spelplezier van spelers lijkt te ageren, zeg maar. Dat het is van, deze systemen zijn zo moeilijk te doorgronden. En daar komt dan zo'n microtransactie, wat natuurlijk echt een moderne ontwikkeling is, die staat er dan haaks op. En dan snap ik ergens dat mensen al gauw het gevoel hebben van, wacht eens even. In alle marketing van deze game ging het over dat het niet de bedoeling is dat je snel door die map heen teleporteert. Dus daarom is er geen fast travel. En dan zie ik een lijst met microtransacties. En wat zie ik daar staan? Fast travel. Van, wat flik je me nou, Capcom? Maar dat is dus absoluut niet het geval. Je kunt eigenlijk heel weinig met die items. En als je er al iets mee kan, dan kan je ze ook gewoon relatief makkelijk in-game verdienen. Ik heb in ieder geval nooit het idee gehad dat ik ze nodig heb of wat dan ook. Sterker nog, ik heb voor de grap, omdat ik dacht, ik wil dit nu wel zelf gaan ervaren. Dus sorry dat ik nu wel bijdraag aan dat Capcom geld verdient aan mij. Ik heb die €2,50 betaald. En wat wil nou? Ik heb dat item nog steeds in mijn inventory zitten, omdat ik het niet nodig heb.
Dat is
ik heb het niet eens gebruikt.
Ja, mooi, ja. Mooi. Nou, dat is niet goed te weten. Hoeveel uur heb je er al in zitten, Marcel, die game nu?
Ja, ik...
Durf je te zeggen?
Als ik het voorzichtig schat, dan hoop ik 60, maar ik vrees 100.
Ja. Nou, dat
maar
is
dan, als ik dan ga terugrekenen hoe lang het geleden is dat die game uitkomt, dan schrik ik een beetje. Dus laten we ergens het midden houden. En dan
nee,
kom ik er nog een beetje goed van.
Ik zeg erbij, je hebt al een aantal weken in de reviewperiode kunnen spelen. Dat scheelt misschien.
Ja, precies.
Voor mij geldt dat ik ga blijven proberen om dit te combineren met Baldur's Gate 3. Ondanks advies om anders te doen, maar het werkt verrassend goed. Jochem, ga je toch verder?
Ja, ik ben wel echt geïntrigeerd. En met name jullie opmerkingen over hoe die wereld zich langzaam opent enzovoort. Ik vind die combat in third person zo fantastisch.
Lekker, hè?
Echt lekker. Of het geavanceerd en moeilijk is, dat is weer wat anders, zeg maar.
Nee, het is wat dat betreft geen Soulsborne.
Oh, wat kun je lekker button bashen in deze game, zeg. Mijn god.
Ja, hier dus, wel.
We zullen zien hoe lang het leuk blijft.
Nou, dat gaan we merken. En daar horen we vast later nog eens over. Dank in ieder geval voor jullie inzichten. Vooral mijn gast van vandaag. En kenner van Soulsborne en andere actie-RPG's. Marcel Vroegrijk. Natuurlijk ook Jochem Visser. En ik ben zoals altijd Joe van Buurik. Je hoorde ons over Dragon's Dogma 2 nu te spelen op PlayStation 5, Xbox Series S en X en PC.
Mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.